Goedemorgen broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan Dr. Anders J. Vogel uit Eindhoven. Aart van Andel is vanmorgen de organist. De collecte is voor de diaconie. De deurcollecte is voor de stichting Jemima in Bet Jalla. En de bloemengoed van vandaag gaat naar broeder Anton Veenstra, Troelstraweg 120. Dan broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek, gezang 329. Uit het liedboek, gezang 329, zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet zingen we psalm 93. Psalm 93 zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet, na de verootmoediging, zingen we psalm 81. De verzen 1 en 4. In de nieuwe berijming. En na de lezing van de wet en twee verzen uit Efeziërs 5 zingen we van diezelfde psalm 81. En dan zingen we de verzen 8 en 9. Ook in de nieuwe berijming. Ik herhaal nog even, na de verootmoediging zingen we psalm 81, de verzen 1 en 4 in de nieuwe berijming. En na de lezing van de wet zingen we van diezelfde psalm, de verzen 8 en 9 in de nieuwe berijming. Na het gebed volgt het kinderlied. En na de schriftlezing en na de verkondiging zingen we van psalm 107. Na de schriftlezing zingen we de verzen 11 en 12. In de nieuwe berijming. En na de verkondiging zingen we van diezelfde psalm 107, de verzen 13, 14 en 15, ook in de nieuwe berijming. Ik herhaal even, na de schriftlezing en na de verkondiging zingen we van psalm 107. Na de schriftlezing de verzen 11 en 12. En na de verkondiging de verzen 13, 14 en 15. Alles in de nieuwe berijming. En we zingen tot slot uit het liedboek, gezang 467. Gezang 467 zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Handelingen, Handelingen hoofdstuk 27. De verzen 14 tot en met 44. Handelingen hoofdstuk 27, de verzen 14 tot en met 44. De tekst voor de verkondiging is van het genoemde schriftgedeelte, vers 24. De schriftlezing is Handelingen hoofdstuk 27, de verzen 14 tot en met 44. En de tekst voor de verkondiging is vers 24 van het genoemde schriftgedeelte. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag weer tot vanmiddag hier aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag zal in beide diensten dominee J. Vogel uit Eindhoven ons voorgaan. De evenlente volgende week zondag zal in beide diensten dominee Manny uit Rotterdam ons voorgaan. Na de zegen dan volgt er nog een mededeling van het project, over het project Meer. Dus u wordt verzocht om dan nog weer even te gaan zitten. We zingen nu gezang 329, vers 1, 2 en 3. We wensen elkaar een gezegende dienst.
Wij spreken uit dat onze hulp is in de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die ook trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus de Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De Heer regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte, omgord met heerlijkheid, bevestigt de aarde en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. We zingen Psalm 93 uit de Oude Bereiding. Thank you. Laten wij ons voor God verootmoedigen en hem aanroepen om ontferming. Heere God, Gij die ons nooit gehoorde dingen hebt gezegd. God, die ons bevrijdt uit allerlei slavernij. Wij belijden U dat wij geneigd zijn onze oren te sluiten voor die nooit gehoorde dingen. Dat wij ons maar al te vaak overgeven aan allerlei vormen van slavernij. We zoeken ons geluk in geld en bezit, in ons werk, in onze liefhebberijen. We spelen onze machtsspelletjes en we maken ons afhankelijk van wat anderen over ons denken. O God, vergeef ons die dwaasheid en verlos ons van die slavernij. Doe ons leven als vrije kinderen van U, die voor niemand knielen dan voor U alleen. We bidden U, ontferm U over allen in deze wereld die een onvrij bestaan leiden, leidend onder de hebzucht, de tirannie van anderen. Ontferm U over allen die verslaafd zijn geraakt aan wat dan ook, en laat er ook voor hen een nieuw bestaan in vrijheid open mogen gaan. Daarom bidden wij U, Heer, ontferm U. Christus, ontferm U. Heer, ontferm U over ons. Amen. Zingen we nu Psalm 81, vers 1 en 4 uit de Nieuwe Bereiming. Luisteren naar Hem die ons bevrijdt, als Hij zegt: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan en gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Zingen we nu uit Psalm 81, vers 8 en 9. Laten wij samen bidden. Heere God, wij danken u dat we op de eerste dag van een nieuwe week, een werkweek of een vakantieweek, ons even los mogen maken van de dingen waar we de hele week mee bezig zijn. En waar we soms dienstbaar verslaafd aan zijn. Wat is het goed dat u er ons uithaalt. Dat u aandacht vraagt vandaag voor wat u hebt te zeggen. En voor wie u in ons leven wilt zijn. Daarom danken wij u dat we hier bijeen mogen zijn. Dat we mogen zingen. Misschien wel woorden die boven onszelf uitreiken. Misschien kunnen we er eigenlijk niet helemaal bij. Maar toch mogen we ons laten optillen door de lofzang van uw gemeente. Mogen we ons laten meenemen in de klacht en de lofzang. We danken u daarvoor en we bidden u dat oude woorden vanmorgen tot leven komen. En dat wij u, de levende God, daarin ontmoeten. En de Heer Jezus Christus, die u hebt gezonden in deze wereld. Geef dat wij door dat woord geraakt worden en vernieuwd. Laat ons bestaan daardoor vernieuwd worden. We bidden u voor ons, zoals we hier bijeen mogen zijn. We bidden u voor allen die met ons meeluisteren, op dit moment of later, geef dat zij ook daarin uw zegen, uw kracht, uw bemoediging mogen ervaren. Wees met heel uw kerk wereldwijd. Wees in het bijzonder daar aanwezig waar uw gemeente wordt vervolgd en verdrukt. Geef bemoediging, volharding in het geloof in u die bevrijdt. Wees met allen die in deze dienst een taak hebben. Leid ons in alle dingen door uw geest. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. Ik zou vanmorgen eerst even iets willen vertellen aan de kinderen. En ik dacht dat daarvoor iets geprojecteerd zou worden. Wat? Ja, ik zie het, maar... Ja. Ja, dat is hem. Dat wilde ik zien. Dat wilde ik aan de jongens en meisjes laten zien. Want we gaan vanmorgen luisteren naar een heel spannend verhaal in de Bijbel. En dat verhaal dat gaat over een schip. Een schip op de Middellandse Zee dat in nood verkeert. En dan moet je denken aan een wel wat groter scheepje dan dit. Want we lezen in de Bijbel dat daar op dat schip 276 mensen waren. Dus dat moet een flink schip geweest zijn. Waar zoveel mensen op konden slapen. Ja, ze zullen wel niet allemaal een eigen hut gehad hebben, denk ik. Maar 276 mensen konden daar aan boord slapen. En er was ook nog een grote berg graan aan boord. Ja, en natuurlijk een flinke machinekamer met een paar zware dieselmotoren. Ja, nu zie ik mensen lachen. Waarom denk je dat de mensen nu lachen over die dieselmotoren? Ja, die waren er natuurlijk in die tijd helemaal nog niet, want het is een verhaal uit de Bijbel. En het is ongeveer 2000 jaar geleden. Dus de schepen, die hadden geen motor. Hoe moesten ze dan vooruitkomen? Wie weet dat? Ja? Door de? Kijk maar. De wind blaast tegen het zeil aan. De schepen hadden een zeil. Sommige schepen, daar waren ook roeiers aan boord. Dat kan natuurlijk ook. Maar dit is een zeilschip. En het wordt bewogen door de wind. Nou, dat is een hele... Dat zouden we vandaag een schone energie noemen. Geen stookolie. En geen vervuiling van de lucht. Van de dampen die eraf komen. Maar hoe komt zo'n schip dan vooruit? Ja, door de wind. Maar... Ja, als er weinig wind is, dan komt er dus zowat niet vooruit. En als er te veel wind is, als het gaat stormen, dan gaat het ook niet goed. En dat lezen we in ons verhaal, dat er een zware storm opsteekt. Een orkaan, windkracht 10 of 11 misschien wel. En de mensen zijn in nood. Ze roepen om redding. Kun je je voorstellen dat de mensen het benauwd kregen aan boord van dat schip. Dat was dan wel een flink schip. Maar ja, op die golven van de zee dansten het op en neer. We vergaan. Het schip vergaat ook. De lading raken ze kwijt. En het schip zelf breekt stuk op een zandbank. Maar alle 276 mensen worden gered en komen veilig aan wal. En waarom was dat? Er was iemand aan boord, de apostel Paulus, die moest naar Rome. En dat schip dat was onderweg uit Egypte naar Rome. Paulus moest naar Rome. En Paulus wordt gered. En met hem al die mensen die aan boord waren. En waarom moest Paulus naar Rome? Hij moest daar vertellen over de Heer Jezus Christus, de grote mensenredder. En eigenlijk was, omdat Paulus daar aan boord was, was ook de Heer Jezus Christus daar aan boord. Kijk nog even naar dat scheepje. Je ziet op die vlag een kruis. Het kruis waaraan de Heer Jezus is gestorven om mensen te redden. Daar gaat het om in dit verhaal. Dat Hij is gekomen als de redder van mensen. Goed. We gaan een lied zingen, een kinderlied, dat zingen we met elkaar mee natuurlijk. Leg je hand maar in de hand van Jezus, weet je dat Hij heel veel van je houdt. We lezen vanmorgen samen uit Handelingen 27, vanaf vers 14. In het voorafgaande is verteld dat Paulus, die zich beroepen heeft op de keizer in de rechtszaak tegen hem, op weg is naar Rome. En het eerste deel van de reis verloopt niet zo voorspoedig door tegenwind en windstilte. En het najaar is op komst, de najaarstormen, dus Paulus raadt de kapitein af om de oversteek naar Italië vanaf Creta, waar ze dan zijn, nog te wagen, maar het gebeurt toch. En daarover lezen we vanaf vers 14. Kort daarop sloeg vandaar een stormwind neer, de zogenaamde Euraculon. En toen het schip werd meegesleurd en de kop niet in de wind kon houden, moesten we het opgeven en dreven weg. Maar we schoten in de luwte van een eilandje, Clauda geheten, waar we nog moeite hadden de sloep meester te worden. Nadat ze haar opgehezen hadden, namen ze hulpmiddelen te baat door het schip te ondergorden. En daar ze bang waren op de Sirte te worden geworpen, haalden ze tuig neer en lieten zich zo drijven. En daar wij vreselijk noodweer hadden, wierpen zij de volgende dag lading overboord. En de derde dag gaven ze eigenhandig het scheepstuig prijs. En toen er zich verscheidene dagen zonnig sterren vertoonden en zwaar noodweer ons bedreigde, werd ons tenslotte alle hoop op redding benomen. En nadat ze lang zonder eten waren gebleven, ging Paulus in hun midden staan en zei: mannen, had men maar naar mij geluisterd om niet van Kreta weg te varen en zich dit ongerief en deze averij te besparen. Maar ook nu wek ik u op moed te houden, want het leven van niemand uwer zal verloren gaan, alleen maar het schip. Want deze nacht heeft een engel van de God, wie ik toebehoor en die ik vereer, bij mij gestaan. En hij heeft gezegd: wees niet bevreesd, Paulus, want ge moet voor de keizer staan. En zie, allen die met u varen, heeft God u geschonken. Daarom, mannen, houd moed, want dit vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan als mij gezegd is. Maar we moeten op een of ander eiland stranden. Toen nu de 14e nacht was aangebroken, dat we in de Adriatische Zee rondzwalkten, vermoedde het scheepsvolk midden in de nacht dat er land naderde. En ze peilden met het lood 20 vaden en iets verder peilden ze 15 vaden. En het vrees van tegen de klippen geslagen te worden, wierpen ze 4 ankers van het achterschip uit en baden dat het dag mocht worden. Doch toen het scheepsvolk uit het schip trachtte weg te komen en de sloep te water liet onder voorwendsel dat ze van het voorschip ankers wilden uitbrengen, zei Paulus tot de hoofdman en zijn soldaten: indien zij niet aan boord blijven, kunt gij niet gered worden. Toen kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten haar in zee vallen. En tegen dat het dag zou worden, spoorde Paulus hen allen aan voedsel te nemen en zei: het duurt nu reeds 14 dagen dat ge maar blijft afwachten, zonder eten en niets genuttigd hebt. Daarom spoor ik u aan voedsel te nemen, want dit is goed voor uw redding. Want niemand uur zal ook maar een haar van zijn hoofd gekrenkt worden. En terwijl hij dit zeide, nam hij brood, dankte God in alle tegenwoordigheid, brak het en begon te eten. En allen werden goedsmoeds en nuttigden eveneens voedsel. We waren nu in het geheel aan boord met 276 man. En toen ze van voedsel verzadigd waren, maakte het schip lichter door het graan in zee te werpen. En toen het dag werd, herkenden ze het land niet, maar ze bemerkten een inham die een strand had. En ze overlegden zo mogelijk het schip daarop te doen lopen. En ze haalden de ankers op en lieten zich voor de zee wegdrijven. Terwijl ze meteen de roerbanden losmaakten, het voorzeil voor de wind hezen en op het strand aanhielden. Maar ze kwamen terecht op een uitstekende bank en raakten met het schip aan de grond. En het voorschip bleef onwrikbaar vastzitten, maar het achterschip brak af door het geweld van de golven. De soldaten nu waren van plan de gevangenen te doden, opdat niet iemand met zwemmen zou ontsnappen. Maar de hoofdman, die Paulus wilde sparen, verijdelde hun voornemen en beval dat wie zwemmen kon het eerst overboord zouden springen om aan land te komen, en de overige deels op planken, deels op wrakhout. En zo geschiedde het dat allen behouden aan land kwamen. Hier eindigt de lezing van de schrift. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en het ook bewaren. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 107... de versen 11 en 12 uit de Nieuwe Bereiding.
Thank you.
uit het Bijbelgedeelte dat wij zojuist gelezen hebben, Handelingen 27, zou ik vanmorgen in het bijzonder vers 24 naar voren willen halen. Daar zegt Paulus over de engel die hem is verschenen in de nacht. Hij heeft gezegd: wees niet bevreesd, Paulus, want gij moet voor de keizer staan. En zie, allen die met u varen, heeft God u geschonken. Na het amen van de preek zingen we uit Psalm 107 de versen 13, 14 en 15. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. Handelingen 27 vertelt ons een verhaal met verschillende lagen. De buitenste laag is gewoon het verhaal van een schipbreuk op de Middellandse Zee in de eerste eeuw van onze jaartelling. Een schip met een kostbare lading aan personen en goederen onderweg van Egypte naar Italië. Door windstilte en tegenwind heeft het vertraging opgelopen en het raakt in een najaarsstorm verzeild. Een tyfoonachtige wind staat er letterlijk in het Grieks. Een wervelstorm. En tenslotte loopt het stuk op een zandbank bij het eiland Malta. Een complete schipbreuk, zoals er in de loop van de geschiedenis zoveel scheepsrampen hebben plaatsgevonden. Tot en met vorige week of 14 dagen geleden die scheepsramp bij Zanzibar. Maar er zit in Handelingen 27 heel duidelijk nog een laag onder dat relaas van de storm en de schipbreuk. De apostel Paulus is aan boord, op weg naar het machtscentrum Rome. En rond die Paulus gebeurt van alles wat aan dit verhaal een meerwaarde geeft. De gebeurtenissen wijzen boven zichzelf uit. En het is niet voor niets, denk ik, dat deze geschiedenis aan het eind van het boek Handelingen der Apostelen zo uitvoerig wordt beschreven. Want het boek Handelingen is immers het boek van de voortgang van het werk van de Heer Jezus Christus in deze wereld, door de Heilige Geest, in en door mensen. Het boek van de zending vanuit Jeruzalem in steeds wijdere cirkels tot de einden der aarde. Het is heel opmerkelijk dat in dit verhaal van een schip dat op de klippen loopt en mensen die ternauwernood aan de dood ontkomen, woorden als hoop, redding, behouden worden, de sleutelwoorden zijn. En dat zijn uitgerekende woorden die in het Nieuwe Testament doorgaans gebruikt worden voor de redding van het mensenleven, van de definitieve ondergang, het behouden worden door de mensenredder, de Heer Jezus Christus. En als je goed luistert, kun je er zelfs een verwijzing in horen naar het avondmaal, de maaltijd van de verlossing. Als Paulus de doodsbange schepelingen weer aan het eten krijgt en zegt: dit is goed voor uw redding. En hij opent de maaltijd vervolgens op een manier die ons heel sterk doet denken aan de maaltijd des Heren. Kijk, deze dingen geven aan dit verhaal inderdaad een meerwaarde. Dat is de diepere laag onder de gebeurtenissen aan de oppervlakte. En die diepere laag, die moeten we proberen bloot te leggen als we deze geschiedenis samen lezen en overdenken. Wij spreken wel eens over het schip van de kerk. Nu in Handelingen 27 gaat het zeker ook over de kerk, maar die kerk is hier wel een onderdeel van de wereld. En die zit met de wereld in hetzelfde schuitje. Dat schuitje is hier in dit verhaal wel een vrij groot vrachtschip. Onderweg met graan van Alexandrië in Egypte naar Rome. Dat is de handel en de economie. Er zijn ook wat reizigers aan boord. Dus dat is het toerisme, het verkeer in die dagen. Er bestond een levendige uitwisseling tussen de verschillende regio's van dat grote Romeinse Rijk. Daarbij zijn er ook nog militairen aan boord, met een aantal gevangenen. De politiek en de rechterlijke macht zijn dus ook vertegenwoordigd. Je zou kunnen zeggen, heel de wereld is aanwezig in dit schip. Ook de kerk is aan boord, in de persoon van de gevangene Paulus en zijn metgezellen. Maar wel in een hele ondergeschikte positie. De vertegenwoordiger van de kerk heeft aan boord weinig te vertellen, lijkt het. Naar zijn raad om in dit jaargetijde de oversteek naar Italië niet meer te maken, wordt niet geluisterd. De hoofdman, dus de baas van de militairen, stelde meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dan in de woorden van Paulus. De deskundigen mogen het zeggen. En zij laten zich meer door economische motieven leiden dan door zorg voor de veiligheid van mensen en materiaal. Iets dat ons ook in onze tijd niet vreemd voorkomt. En waar we ons helemaal in kunnen herkennen, dat is die machteloze positie van de kerk. We mogen meevaren, maar wat dragen we nog bij aan de koers van het schip? We hebben net als Paulus het woord van God in onze bagage. We hebben het sacrament, het avondmaal. Maar dat is nog nauwelijks relevant voor de koers, de richting waarin de maatschappij zich beweegt. En het akelige is dat die schijnbaar machteloze positie van de kerk bij ons naar binnen slaat. Houden we ons niet bezig met een achterhaalde en verloren zaak? Van de weeromstuit worden we heel erg bescheiden en hebben de neiging om ons in onszelf terug te trekken. De wereld heeft immers toch geen behoefte aan onze boodschap. Wat betekenen we als kerk nou helemaal? En als we de situatie van onze wereld serieus op ons in laten werken, dan is het ook niet zo moeilijk om iets te herkennen van het noodweer dat in dit verhaal de kop opsteekt. Die wervelstorm waarin het schip verzeild raakt. Als we inderdaad in dit verhaal die diepere laag aanboren, als we er een gelijkenis in zien van wat de kerk wel of niet in de wereld kan betekenen, dan hebben we het dus over een wereld die in nood is. In doodsnood, mag je gerust zeggen. Onbedwingbare, vernietigende machten werpen zich op dat schip. En alles wordt uit de kast gehaald om dat schip, in elk geval het vege lijf, te redden. Alle hens aan dek. We hebben maar één aarde, één wereld. En als die aarde door ons toedoen in het ongereden raakt, als wij die door onze hebzucht gedreven leegroven, uitputten, vervuilen en onbewoonbaar maken, dan leveren we de wereld uit aan krachten die we zelf niet meer in de hand hebben. En wat ons nu treft in Handelingen 27, dat is dat de kerk inderdaad met die wereld in hetzelfde schuitje zit. De nood treft niet alleen de anderen, de boze buitenwereld. Lucas Een van de metgezellen van Paulus die dit verhaal heeft opgetekend, schrijft: toen zich verscheidene dagen zon nog sterren vertoonde en zwaar noodweer ons bedreigde, werd ons tenslotte alle hoop op redding benomen. Ons, schrijft hij. Dus ook Paulus en zijn makkers hebben de hoop op redding verloren. Ook Paulus is bang. Anders had die engel die bij hem op bezoek kwam niet hoeven zeggen: wees niet bevreesd, Paulus. De nood geldt allen. En ze zijn ook allemaal doodsbang. Allen. Dat is eigenlijk het sleutelwoord in Handelingen 27. Ja, dat is zo'n woordje waar je haast overheen leest. Maar dat hier nu juist een geweldig accent krijgt. Het gaat om allen. Allen verkeren in doodsnood. De kerk net zo goed als de wereld. En wil die kerk wat betekenen in en voor die wereld, dan moet ze die nood ook voelen. Niet alleen de nood van de ander, maar de gemeenschappelijke nood. De dreiging die er voor allen uitgaat van de situatie van onze wereld. Want juist in die gemeenschappelijk beleefde nood begint de redding te dagen. Ik leer uit dit hoofdstuk, met name uit het optreden van Paulus, dat voor die redding drie dingen van wezenlijk belang zijn. In de eerste plaats die zojuist al genoemde solidariteit in de nood van de wereld. De erkenning dat we allemaal redding nodig hebben. De kerk spreekt de wereld niet van buiten af toe, vanuit een veilige, onaantastbare positie. Paulus kan met overtuiging en gezag spreken, omdat hij letterlijk met die anderen in datzelfde schuitje zit en hetzelfde noodweer ervaart en zich diezelfde angst in zich voelt opkomen. Naar een lotgenoot wordt eerder geluisterd dan naar een buitenstaander die makkelijk praten heeft vanuit een veilige positie. Paulus kan de feitelijke leiding aan boord overnemen, niet omdat hij boven de noodsituatie staat, maar omdat hij zich in die situatie van bovenaf laat bemoedigen door een engel, een gezant van God. Daar zit meteen ook een stuk humor in. De gevangene Paulus, naar wie eerst op geen enkele manier werd geluisterd, de man die in rang zo ongeveer de laagste was aan boord, die neemt opeens de leiding. En iedereen luistert en laat zich door Paulus bemoedigen. Wat een omkering van de orde aan boord van dit schip. Overigens, het stormt nog steeds. Paulus belooft geen happy end. Het schip zal stranden, de lading gaat verloren, de averij is voorkomen. Alleen de mensen, de 276 opvarenden, zullen gered worden. Want de engel heeft Paulus laten weten: allen die met u varen, heeft God u geschonken. Dat is een prachtige uitspraak. In het woord geschonken zit in het Grieks het woordje charis, genade. Als een genadegave aan de kerk worden de medeopvarenden van het schip geschonken. Omdat Paulus naar Rome moet, omdat hij voor de keizer moet staan, daarom mogen die 276 opvarenden met hem gered worden. Het is een genade voor de kerk als we anderen mee mogen nemen in onze redding. Geen prestatie dus. We zijn er net zo ellendig aan toe als iedereen. Maar een geschenk van God. Prachtig. Ik geef ze jullie. Dat is het eerste, de solidariteit in de nood. Het tweede, wat van uitermate groot belang is, Paulus is hier op zijn plaats op dit schip. Hij is precies waar hij wezen moet. Misschien hebt u vanmorgen ook al gedacht aan een ander verhaal uit de Bijbel over een storm op de Middellandse Zee, waarin ook een dienaar van God een rol speelt. Jona. Maar Jona was helemaal niet op zijn plek. Hij deserteert. Hij vlucht voor zijn opdracht. En zijn medeopvarenden hebben absoluut geen plezier van de aanwezigheid van Jona op hun schip. Integendeel. Hij brengt hen juist in doodsnood. En er is voor hen alleen redding als ze Jona overboord zetten. Jona zegt: ik vrees de Heer, de God des hemels. En Paulus vertelt over de God wie ik toebehoor en die ik vereer. Ze getuigen dus allebei van God. En ze benoemen zichzelf als een dienaar van die God. Maar Paulus is inderdaad op dienstreis. Terwijl Jona in plaats van naar Tarsis, naar Nineveh te gaan, een ticket Tarsis heeft genomen. Je kunt wel zeggen, ik vereer God. Maar ben je ook op de plek waar hij je wil hebben? Blijkt uit je handel en wandel dat je ook inderdaad hem dient en hem volgt. Dat bepaalt of je voor die ander iets kunt betekenen. Het getuigenis van de kerk zal alleen overtuigingskracht hebben als het correspondeert met de aanwezigheid van de kerk in de werkelijke nood van de wereld. En dan het derde, in die nood spreekt Paulus hen aan in hun angst, in hun taal. Hij spreekt eigenlijk nauwelijks religieuze taal en zeker geen geheim taal. Hij gaat reëel in op de nood van dat moment. En de inhoud van zijn boodschap heeft allereerst te maken met lijfsbehoud. Precies waar het iedereen in dat noodweer om gaat, in eerste instantie. Het gaat om bemoediging, het gaat om eten en drinken, het gaat om maatregelen om iedereen straks aan land te brengen als het schip zal stranden. Om zorg dat niet een deel van de opvarenden alsnog wordt opgegeven en slachtoffer wordt. Het gaat om het behoud van allen. Daar kunnen wij, dunkt me, ook nog wat van leren. Als we ons bezighouden met de taak en de plaats van de kerk in de wereld. Wij denken vaak dat we ons allereerst bezig moeten houden met de geestelijke nood van de wereld om ons heen. En in dat opzicht ervaren we vaak juist een grote verlegenheid, omdat daarover zo moeilijk te communiceren valt. Die nood wordt door de ander soms ook helemaal niet gevoeld. En we gaan dan dikwijls voorbij aan de concrete nood die de ander wel voelt en waarin die ander wel roept om hulp. Is het misschien beneden onze stand als kerk om daarin bij de ander te zijn? Of blijkt dat we niet echt in de nood van de ander geïnteresseerd zijn als mensen roepen om hulp? Hoop, heil, redding en behoud, dat zijn inderdaad diepreikende en veelomvattende zaken. Allesomvattend, mag je wel zeggen. Maar het begint doorgaans in een concrete noodsituatie waarin we bij de ander mogen zijn en zo praktisch mogelijk mogen helpen. En daarin voelt de ander dat we werkelijk bij hem of haar betrokken zijn. En haar of zijn behoud in de breedste zin van het woord op het oog hebben. En zo geschiedde het, eindigt het verhaal, dat allen behouden aan land kwamen. Er gaat er niet één verloren. Dat is een wonder. Malta is het enige eilandje in de 400 kilometer tussen Kreta en Sicilië. Uitgerekend op dat kleine reepje zand strandt het schip en allen worden gered. We zagen al dat al die woorden in dit hoofdstuk die met redding te maken hebben in het Nieuwe Testament gebruikt worden voor het werk van de mensenredder, de Heer Jezus Christus. In de buitenste laag is het een verhaal over lijfsbehoud. Niemand verdrinkt in de zee. Maar het blijven woorden die transparant blijven naar die diepere laag. Het uiteindelijke behoud van mensen voor de definitieve ondergang. Behoud ter wille van onze goddelijke bestemming. God geeft ons medeopvarenden voor wie we verantwoordelijkheid mogen dragen. En wie weet hoeveelen hij er ons wil schenken. Zoals die engel tegen Paulus zei, allen die met u varen heeft God u geschonken. Het is een hoopvol verhaal dat we vanmorgen lezen. We kunnen en mogen iets voor onze omgeving betekenen. In solidariteit, want hun nood is ook onze nood. In het aanwezig zijn op de plek waar God ons wil hebben. En in praktische hulpverlening, afgestemd op de noodsituatie van de ander. En zo mogen we hopen en verwachten dat God ons vele medeopvarenden wil schenken die behouden aan land komen. Amen. Thank you. Laten wij danken en bidden. Heer onze God, wij danken u dat we samen uw woord mochten openen vanmorgen. En dat u ons daarin ook wilt bemoedigen, wilt leiden. Dat u ons ook wilt bemoedigen ten aanzien van de manier waarop wij in de nood van onze wereld bezig zijn. We voelen ons vaak klein en onmachtig en verlegen. Als we denken aan alle nood in de wereld. Als we denken aan wat er gebeurt in het Midden-Oosten, in Syrië. Het bloedbad dat daar wordt aangericht door die meedogenloze burgeroorlog. O God, ontferm u over mensen die daardoor in nood geraakt zijn. Die hun geliefde hebben verloren. Die moeten vluchten voor het geweld. Geef dat ze ook hulp mogen ervaren bij degene tot wie ze vluchten. Er is zoveel nood in de wereld. En het komt soms ook heel dichtbij. Geef dat wij ook daarop juist attent zijn. Dat we de nood in onze eigen omgeving opmerken en daarin de helpende hand bieden. En daarom bidden we u ook voor vanmorgen voor Daniël en Jeanette van Sane in Gambia. En het werk dat zij daar mogen doen. We danken u dat hun kinderen bij hen mogen zijn op dit moment. En geef dat dat weer moed geeft en kracht geeft om het werk te vervolgen. En voor de kinderen om straks weer naar school te gaan als de vakantie voorbij is. We danken u dat we ook plaatselijk bezig mogen zijn met de verbreiding van het evangelie van de Heer Jezus Christus. We danken u dat dat ook gebeurt in de buurtlunch vanmiddag in de Coloriet. Zegen ook dat werk en geef dat daardoor ook mensen in nood redding ervaren. We denken ook aan de zieken in onze gemeente. Wees bij broeder Van der Stelt. We danken u dat de operatie voorspoedig is verlopen. En we bidden u om verder herstel in het ziekenhuis en hopelijk straks ook weer thuis bij zijn vrouw. Wees ook bij broeder Anton Veenstra. Geef hem moed en kracht in zijn bestaan en laat de bloemengroet van de gemeente hem ook goed doen en bemoedigen. Wees bij ons, Heere God, ook verder op deze dag. Ook in de dienst van vanmiddag. Leid ons ook dan door uw geest om Christus wil. Amen. U krijgt nu gelegenheid voor de dienst van het offer. En na de inzameling van onze gaven zingen we gezang 467. Dat is een Engels gezang. Engeland is nog meer dan Nederland een zeevarende natie. En dit lied is gedicht als een gebed voor mensen die in nood zijn op zee. Maar we kunnen dat zingend ook zo invullen dat we niet alleen voor mensen in nood op zee zingen en bidden, maar voor allen die op welke manier ook in hun leven in nood verkeren en schipbreuk dreigen te lijden. Gezang 467. O eeuwige Vader, sterk in macht. Gemeente, verheft nu uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u en met jou. Amen.
Beste gemeente, ik wil graag wat vertellen over het project Meer. Dat is een actie om via een blad, een glossy, mensen na te laten denken over, ja, is er meer? Daarom heet de actie ook Meer. Op 1 september is de bedoeling dat er in heel Nederland het blad verspreid gaat worden. In Nederland zijn 4 miljoen mensen die, je zou je kunnen noemen, religieuze zoekers zijn. 4 miljoen mensen die zijn op zoek naar meer. Dit is de website van het blad. Even kijken, ja, ik moet even... De evangelisatiecommissie en missionaire gemeente hebben voor de vakantie een vergadering gehad en dachten, ja, dat is goed om als gemeente daar aan te sluiten. Het is ook een goed vervolg op. In het voorjaar hebben we een toeristingsavond, verschillende toeristingsavonden gehouden over hoe kom je in contact met mensen in je omgeving en wat is de rol van het gebed daarin. En het blad is een mooie gelegenheid om uit te delen aan mensen in de omgeving. Ik zou het kaartje wat u daar ziet, hij is nu weg. Ik ga hem even opzoeken. Hij zou meteen verschijnen daar ballonnetjes. Paarse en rode. Het blad wordt verspreid per postcode. Er waren verschillende mogelijkheden. Of je kiest ervoor om postcode van je straat om het blad uit te delen. Of je bestelt losse exemplaren. Wij hebben als commissie gekozen om losse exemplaren te kiezen. Omdat ik niet weet waar ze uitgedeeld gaan worden. Wil u vragen of u wilt overwegen aan wie u het blad kan uitdelen. Het kan zijn in uw straat. Het kan zijn... bij collega's, misschien dat u ergens werkt waar een wachtkamer is. Of moet u van de week naar de kapper. En dat is ook een plek om het blad neer te leggen. U ziet, er zijn al heel veel bladen besteld. Heel veel postcodes. Ik zat gisteren even te kijken en ik dacht, nou, ik ga dus hierin zoomen. Dat is wel heel dicht ingezoomd. Ik zou niet weten waar het is. Maar u ziet, er zijn dorpen die, of kerken die hebben gedacht de handen ineen te slaan en hebben voor alle postcodes het blad besteld. En vervolgens ben ik gisteren even in Dordrecht wezen kijken. Dat zit hier ergens, geloof ik. Nou, weer te veel. Even kijken hoor, zitten we er al? Iets omhoog. Tot mijn verbazing zag ik dat er nog niet zo heel veel in Dordt besteld is. Het ene paarse bolletje, dat is mijn straat. Dat is de bestelling voor de Zuidoverkerk. Maar goed, het is goed om te weten dat wij allemaal ergens in Dordt wonen. En ja, ik wil u ook oproepen om, ja, om te overwegen voor wie u ja, dat blad zou kunnen geven. U kunt het ook voor de hele straat doen. Ik had graag een filmpje willen laten zien waarin dominee Hans Esbach een oproep doet. Maar we hebben problemen met het geluid, dus dat gaat niet lukken. Maar hij doet daar een oproep om ja, allereerst te bidden voor mensen om je heen. Hè? Dat we, als we in gebed gaan en ja, God vragen, ja, dan komen we misschien wel mensen in gedachten die we zo'n blad kunnen geven. Het blad is niet echt een evangelisatie. Het is natuurlijk wel een evangelisatiemiddel, maar er staat niet helemaal uitgelegd hoe het evangelie in elkaar zit. Nee, het is een blad wat eigenlijk mensen nalaat denken die op zoek zijn naar meer. Maar omdat u het geeft, ja, kan het zijn een middel om in gesprek te komen erover. We willen als commissie ook een actie hier in de kerk, een avond organiseren, om ook bij dat thema is er meer stil te staan. U kunt dan zelf komen, maar u kunt ook degene die u, het liefst natuurlijk met degene die u uitgenodigd hebt, hè, dat het er mogelijk is om iemand mee te nemen. En om ja, zeg maar, als kerk ook te laten zien dat er meer is. De komende week kunt u zich inschrijven. Ook zo meteen met koffie drinken al. En er zijn ja, over 14 dagen op 26-8 zullen de bladen opgehaald kunnen worden. De bladen kosten €2 en ja, vertegenwoordigen een waarde van €5,95. En nou goed, wij willen u graag oproepen om mee te doen met de actie. Moet ik even denken of ik nog wat vergeten ben. Ja, de preek sloot natuurlijk heel mooi aan. Hè? We leven in een wereld die in storm verkeert. 4 miljoen mensen die op zoek zijn. En gisteren zat ik erover na te denken en ik moest denken aan het moment ja, in Matteüs 9. En net voordat Jezus de discipelen uitzendt. En ja, daar zag de Heer Jezus de menigte en hij werd met ontferming bewogen. Ik ben benieuwd hoe God nu ook naar Dordrecht kijkt en ja, of hij ook met ontferming bewogen wordt. Ik heb uitgerekend dat van die 4 miljoen mensen die op zoek zijn, er 28.442 in Dordrecht wonen. Het is natuurlijk maar een getal, maar het geeft wel aan dat er heel veel mensen in onze buurt en in onze omgeving op zoek zijn naar meer. Daar wou ik het bij laten en bedankt voor uw aandacht en op naar de koffie. Dank u wel.